Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met perspectief.
Luisteraars, ik lees met u Psalm 122. Ik verblijd mij met degenen die tot mij zeggen: we zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël, om de naam van de Heren te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten ze varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaart in uw paleizen. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden zal ik nu spreken, vrede zij in u. Omwille van het huis des Heren onze Gods zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover Psalm 122.
Amen.
Ik wil met u spreken over antisemitisme. Niet dat ik daarover alles kan vertellen, maar wel enkele dingen om eens over na te denken. We hebben geluisterd naar de woorden van Psalm 122. Daarin wordt de liefde voor Jeruzalem bezongen. De liefde voor de tempel en voor God. Want Jeruzalem is niet zomaar een stad. Het is de stad die God heeft uitgekozen om daar te wonen. Helaas is Jeruzalem nog steeds geen stad van vrede, zoals de naam betekent. Over de stad is veel te doen. Denk maar aan de protesten toen de Verenigde Staten hun ambassade verhuisden van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ook voor de islam is dit een heilige stad, terwijl ook de christenen er hun heilige plaatsen hebben. In onze tijd zien we een toename van antisemitisme. Na de oorlog, waarin dat een triest hoogtepunt bereikte, was dat minder, al is het nooit weg geweest. Maar nu lezen wij over toename in tal van landen, ook in ons land. Wat is antisemitisme? Professor Dr. Hulstom schreef het in 1990 zo: antisemitisme is opstand tegen God, ongehoorzaamheid tegenover hem en verzet tegen zijn genade. En verder, het is tot in zijn diepste kern zonde, omdat Israël het teken is dat God zijn belofte getrouw is, omdat hij zijn volk niet laat ondergaan. En omdat er geen christelijk belijden is zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob. En verder zegt hij, antisemitisme begint als men de slechte eigenschappen, gedragingen of uitingen exclusief de Joden toerekent. Als men fouten of zonden, die men in alle volken aantreft, exclusief op het konto van het Joodse volk afschrijft. Tot zover professor Hulst. Dat laatste, wat hij zegt, zien wij in alle eeuwen. In een boek uit 1989 van de Anne Frank Stichting wordt de geschiedenis van het antisemitisme uiteengezet. Vanaf de eerste pogrom in Alexandrië in het jaar 38 van onze jaartelling tot in onze tijd toe. De verwijdering tussen synagoge en kerk, de eerste kerk, heeft tot grote gevolgen geleid. Ook kerkvaders als onder andere Origenes in de derde eeuw deden uitspraken tegen de Joodse godsdienst en de Joden op zich. Woorden die tot in onze tijd doorwerken. Toen er godsdienstvrijheid kwam onder keizer Constantijn in het jaar 313, gold dat niet voor de Joden. Integendeel, er kwamen allerlei maatregelen tegen hen. In de vijfde eeuw kwamen er ook wetten die de Joden in economisch, politiek en sociaal opzicht beperkten. We kennen verder de vervolgingen in Spanje, waardoor velen vluchtten naar België en Nederland. Maar ook hier kende men beperkingen. Joden konden bijvoorbeeld geen lid zijn van een gilde, een vakvereniging. Ze werden dus zeer beperkt in hun beroep. Pas na de Franse Revolutie kwam hierin verandering. Rond de eerste eeuwwisseling waren de kruistochten een dieptepunt. We kunnen in de stad Bouillon het kasteel van Godfried bezoeken. Imposant. Maar het waren ronduit topcriminelen die er woonden. De kruistochten zijn op geen enkele manier goed te praten. Integendeel, ze zijn een blijvende smet voor de kerk. Mythen kwamen voor en hebben een hardnekkig leven geleid. Zoals de beschuldiging bloed van kinderen te gebruiken voor het bereiden van de ongezuurde broden, de matzes, het schenden van de hostie en ook de beschuldiging dat zij de Christus hebben vermoord. Ook in protestantse kringen zijn tal van mythen lang rondverteld. De recente dissertatie van Ewout Sanders, Levi's eerste kerstfeest, gaat in op het antisemitisme dat voorkomt in kinderboeken en bekeringsverhalen die tot in onze tijd gedrukt en verkocht zijn. Daaruit blijkt dat het woord van professor Hulst maar al te waar is, dat de kerk het gevaar van antisemitisme te laat heeft onderkend, hoewel het al zoveel jaren speelt en zijn verwoestend werk deed en doet. Ook een alomgeprezen reformator als Luther deed vele antisemitische uitspraken. Koren op de molen van het latere Derde Rijk en de propagandamachine van Hitler. Ook iemand als de bekende filosoof Erasmus kon er wat van. De vrijheden die men in de Franse Revolutie kreeg, werden daarna in tal van landen weer ingeperkt. De Dreyfus-affaire, de onterechte beschuldiging en veroordeling in Frankrijk van een Joodse officier, had grote gevolgen, en dat niet alleen in Frankrijk. In de 20e eeuw werden Joden vervolgd in Polen, Rusland en het Derde Rijk. Vragen blijven er waarom andere landen niet eerder ingrepen om dit en om iemand als Hitler tegen te houden. Of waarom zij Joodse vluchtelingen niet of niet beter in hun midden hebben opgenomen. Ook de kerk maakte zich in de loop der eeuwen schuldig aan antisemitisme. Denk nog maar even terug aan de kerkvaders, de tijd van de reformatie en ook in de vorige eeuw. Bekend is de beschuldiging dat de paus niets deed om de jodenvervolging tegen te gaan. De opening van de archieven van het Vaticaan in deze tijd binnenkort zal hopelijk meer informatie en duidelijkheid geven hierover. Maar ook in ons land, met de opvatting dat de overheid gehoorzaam moet worden, dus ook de Duitse. Zeker er waren vele goede geestelijken. Denk aan de pater uit Rome, uit het boek van Rolf Hoogoed, de Stellvertreter Christi, die met Joden naar het kamp ging en daar omkwam. Denk aan pater Titus Brandsma. Denk aan vele predikanten die hun leven gaven of waagden. We gaan nu eerst luisteren naar de Exodus Song. Hoe moet het nu met het toenemend antisemitisme? Er zijn vele vragen. Hoe kan het in ons land bestaan dat Joden niet openlijk met een keppeltje kunnen lopen zonder bespot, bespuwd of zelfs mishandeld te worden? Hoe kan het dat de ruiten van een Joods restaurant worden ingegooid? Hoe kan het dat in een voetbalstadion antisemitische leuzen worden aangeheven? Dit is absoluut niet onschuldig. Hoe kan het dat in vele landen van West-Europa het antisemitisme toeneemt? Zijn we dan onze gezamenlijke en beschamende geschiedenis vergeten? Lees maar eens het boek Van Eisenach naar Bethlehem van dominee Kees Kant. Wat doet de overheid er tegen? En wat doen we er zelf tegen? Hoe gemakkelijk wordt het de Joden overal aangerekend als er in Israël iets gebeurt wat de publieke opinie hier niet goed vindt? Nu gebeuren er zeker dingen die niet goed zijn, maar hebben we ons wel eens afgevraagd of wij de Joden begrijpen en kunnen wij ze begrijpen? Nog altijd gebeurt wat Anne Frank in 1944 schreef: het is treurig dat weer voor de zoveelste maal de oude wijsheid bevestigd is: wat één christen doet, moet hij zelf verantwoorden. Wat één jood doet, valt op alle joden terug. De vraag is belangrijk of we eerlijk zijn in onze mening en of we juist en onpartijdig voorgelicht worden door de media en zelfs de politiek. Of gebeurt dat eenzijdig en wordt daarmee antisemitisme in de hand gewerkt? Want voor economische belangen moeten ook in ons land vele andere dingen wijken, ook mensenrechten. Vragen te over. Hoe die op te lossen? Terug naar het begin, de uitspraak van professor Hulst: antisemitisme is opstand tegen God. Zouden we daar niet moeten beginnen? Zijn we God kwijtgeraakt? Wordt er met hem geen rekening meer gehouden in ons alledaagse leven, in ons politiek, economisch en sociaal bestaan? Een vraag die wij helaas alleen maar bevestigend kunnen beantwoorden. We moeten terug naar God. Inkeer, bekering. Luisteren naar Gods woord en wet. Steeds onszelf opnieuw voor de spiegel plaatsen van dit woord. En ons de vraag stellen of wij God werkelijk liefhebben en hem eren. En de naaste behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. En dat geldt ook Gods volk, waar het ook is, in Israël of verspreid over de wereld en in ons land. Daarom tenslotte, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat strekt ons allen tot zegen en zal ons met elkaar vreugde en vrede geven.
Engel, oh.